Broeders en zusters en vrienden, vandaag wil ik beginnen met een gedeelte uit Galaten. Galaten hoofdstuk 1, vers 6. Waar de apostel schrijft: ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degenen die voor mij apostelen waren. Maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Tot zover. Blijkbaar waren die Galaten op een of andere wijze benaderd met een ander evangelie. En kijk, wij lezen natuurlijk deze brief aan de Galaten niet voor het eerst. Dus we weten al lang waar het over gaat. Namelijk over het verschijnsel dat zoveel gelovigen in Galatië, in plaats van te leven uit de genade, waren overgegaan tot een leven onder de wet. Daar komt het ongeveer op neer. Populaire verklaring luidt als volgt: dat er kennelijk evangelisten en misschien ook wel apostelen waren geweest, maar in ieder geval mensen die aan deze Galatiërs het evangelie verkondigd hadden, maar waren mensen met Joodse afkomst en met nog Joodse gebruiken. En ze hadden weliswaar het evangelie verkondigd, namelijk in het algemeen dat Jezus is de Messias, de Christus. Maar tegelijkertijd probeerden zij de gelovigen kennelijk ook onder de wet, en bedoeld is dan vermoedelijk de Joodse wet, te brengen. Dat laat zich ook makkelijk demonstreren, omdat hetzelfde verschijnsel natuurlijk niet alleen in Galatië, maar ook op andere plaatsen zich voordeed. Want vele kinderen Gods leven in de praktijk onder de wet. Ze zullen het niet gauw de Joodse wet noemen, maar het is dan altijd een variant daarop, zoals de Joodse wet zelf ook een variant was op de Mosaïsche wet. En we hebben ook bij vele gelegenheden vastgesteld dat naar Bijbelse maatstaven een gelovige juist verlost is daarvan. Niet leeft onder de wet, maar onder de genade Gods. En dat is het tegenovergestelde. En we hebben ook vastgesteld dat leven onder wet in het algemeen doorgaat voor religie, eventueel ook genoemd godsdienst, maar dat het een misverstand is te denken dat het iets met geloof te maken heeft. Geloof is namelijk vertrouwen op het werk van een ander, en in ons geval vertrouwen op het werk dat God in Christus voor ons volbracht heeft. Daar gaat het om. Dus een volstrekte tegenstelling. Het ligt niet vlak naast elkaar. Het is ook zeker niet hetzelfde, hoewel velen dat denken. Een gelovige leeft onder wet. Vooral degenen die zich niet christenen noemen, die denken dat het zo is. Christenen leven onder wet. Maar een merendeel van degenen die zich christenen noemen, denkt dat, geloof ik ook. Want als dat blijkt in de praktijk. Maar de apostel Paulus verbaasde zich over dat men zich onder de wet laat brengen, eenvoudig omdat het het tegenovergestelde is van wat de man gepredikt heeft. En niet alleen hier in Galaten 1, maar ook in Galaten 2, maar ook in andere schriftgedeelten zet de apostel systematisch uiteen, Filippenzen is er ook heel sterk in, dat ons geloof maar dan ook helemaal niks met het judaïsme te maken heeft. Dus niks van doen heeft met de Joodse religie. Velen leren trouwens vandaag nog steeds dat christendom uit jodendom is voortgekomen, maar ik waag het te betwijfelen, het hangt er vanaf wat we onder jodendom verstaan, waarschijnlijk. Als u bedoelt dat de Christus een Jood is, dan heb je volkomen gelijk. Dan is dat zo. En daar houdt het ongeveer ook wel op. Want wij leven niet uit de wet en ons leven uit geloof komt ook niet uit de wet voort. Het is dezelfde Galatenbrief die dat uiteenzet in hoofdstuk 3, waar gezegd wordt, nee, ons leven uit geloof is de vervulling van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob en niet een voortvloeisel uit de wet van Mozes. De wet kwam er later bij, de wet werd daarna ook weer weggenomen, dat was trouwens ook het wachten op. Maar de zegeningen die wij onder het nieuwe verbond hebben ontvangen zijn de zegeningen van het zaad van Abraham, waarvan Isaac dus een type was, het welke is Christus. En Mozes en de wet heeft daar niets mee van doen. Dat de wet, de Mozaïsche wet, in zekere zin een typologische voorstelling is van het Nieuwe Verbond, dat is inderdaad zo. Maar oorzakelijk gezien speelt de wet geen rol van enige betekenis in het tot stand komen van het Nieuwe Verbond. Integendeel. De wet verhinderde het juist en daarom moest de wet beëindigd worden, hetgeen de Heer Jezus dan ook in zijn aardse omwandeling volbracht heeft, tot in de dood. Dat is wat er gebeurd is. En dus verbaast de apostel zich dat men wordt overgebracht tot wat dan een ander evangelie genoemd wordt in vers 6. En de apostel corrigeert meteen en zegt, nou ja, dat kan natuurlijk niet, want er is geen andere blijde boodschap. Alle andere boodschap is niet blij. De prediking van wet, welke dan ook, is per definitie niet blij, maar in tegendeel een tragische boodschap, omdat het de mens een last en zelfs een zware last oplegt, waarvan de Heer gezegd, dat komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. De last waarover de Heer sprak was niet de last van de zonde, maar was de last van de wet. Daar heb ik het voor de zekerheid nagevraagd aan Petrus. En die zei, ja inderdaad, de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen en waarvan wij verlost moesten worden. En als het zacht en lichte juk, een last die de Heer ons oplegt, om zo te zeggen, als dat de uitdrukking is, een weergave is van onze verplichtingen en levenswandel onder het nieuwe verbond, dan zal toch duidelijk zijn dat de last die wij zouden afleggen, of die de Heer van ons af zou nemen, de last is van de dienst onder het oude verbond der wet. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven en neemt mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Krijgen we van de Heer dan ook zonder last opgelegd? Nee, een verantwoordelijkheid om hem te dienen. En dat is er een die wij wel dragen kunnen, omdat hij niet zo zwaar is en niet zo hard. Zie? En vreemd genoeg, sommige mensen denken, ik heb bijna niks te dragen. Ze zijn gelovigen, ze hebben bijna niks te dragen. Ze zeggen, weet je wat, ik zal die grote last die daar ligt eens op me nemen. En ze stellen zich onder de wet. Alsnog. Hetgeen uiteraard niet de bedoeling was. En daar gaat het hier over. En begrijp je me goed, dit verzin ik niet. Dit is gewoon de populaire verklaring van dit schrift, van dit hele Bijbelboek. Neem maar een Bijbelse encyclopedie van Kok Kampen, weet je wel, van, weet je wel, professor... Grasheide, ja. Ik wil zeggen, ik moet hem kennen, want ik heb een hele stapel boeken die ooit van die man geweest zijn. Maar goed, laat me zitten. Maar lees daar maar op, zoek maar gelaten. Ik heb het niet gedaan, tenminste, ik herinner het me niet, maar doe dat maar. Ik geef u de verzekering dat dat er staat. Het gaat om judaïsering van de christenen. Ze worden onder de Joodse wet gebracht. Dat de man waarschijnlijk niet begrijpt dat het daarbij net zo goed gaat om wat wij inmiddels kennen als christelijke wet. Dat zal dan wel zo wezen, maar zo verstrekt het uiteraard wel. We zijn van wet verlost. Een ander evangelie dan dat van de genade en dus van vergeving van zonde, verlossing van wet en heerschappij van zonde en dood enzovoorts, is er nou eenmaal niet. En wat de apostel dan zegt is heel merkwaardig. Hij zegt tot twee keer toe, hij herhaalt het bewust in vers 9. Hij zegt, indien iemand u een ander evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. En u zegt er zelfs bij, al was het ook een engel uit de hemel. Ja, het is met opzet dat ik hierover spreek. Ja, in aansluiting op ons onderwerp van vorige keer, over het zaad van Amalek. Want ja, het verhaal steekt natuurlijk toch heel degelijk in elkaar, ook in de Bijbel. Al was het ook een engel uit de hemel, die u een andere evangelie verkondigde. Ergens, ik meen dat het Petrus is, die in dat verband spreekt over de Satan die zich vermomt als een engel des lichts. En ik heb al vaker vastgesteld dat men in het algemeen uit dat vers concludeert dat Satan dus bij machte is zich voor te doen als engel des lichts. En dat maakt normaal gesproken niet zoveel uit, want dan is toch alleen maar theorie. Maar het betekent natuurlijk dat het bij gelegenheid gebeurt. Kijk, dat er anderen geweest zijn die een andere evangelie prediken, mensen onder wet brengen en zo, dat weten wij. Dat is algemeen bekend. Maar de vraag is vervolgens of er misschien ook ooit een engel des lichts of een engel uit de hemel gekomen is om de mens te confronteren met een andere boodschap. Nu wordt het een beetje link voor degene die geloven in engelen die aan ons verschijnen en voor degene die geloven in tekenen en wonderen. Want het kan best zijn, nou laat ik maar geen namen noemen, ik zal proberen geen namen te noemen, maar ik heb er één in gedachten. Het kan best zijn, broeder, dat er een engel bij u in de studeerkamer verschenen is en die u gezegd heeft wat de Heer ervan vindt of hoe een bepaald bijbelgedeelte gelezen zou moeten worden. Want zo begint hij het boek dan. En dat kan best zijn, maar de vraag is wiens engel het was. En er is maar één manier om het uit te maken. Het is een kwestie van wat hij bekend maakt. Is dat in overeenstemming met de Bijbel? En u weet wat ik daarbij altijd zeg dan, hè? Is het in overeenstemming met de Bijbel, dan had je hem niet nodig gehad. Is het niet in overeenstemming met de Bijbel, dan is die van de duivel. Dus dan had je hem ook niet nodig. Dus in beide gevallen heb je hem niet nodig. In ieder geval als het over leerstellige zaken gaat. Begrijp u me vooral goed. Ik sluit heus niet uit dat de Heer bij gelegenheid een engel stuurt om de een of andere gelovige uit de een of andere omstandigheid uit te redden. Maar als het al gebeurt, gebeurt het dan zeer incidenteel. En bovendien hebben wij er geen boodschap aan, zolang hij in ons niet verschijnt. Begrijpen die ook nog? Dus ik hoef daar ook verder niet over te spreken. We hebben het hier over de normale Bijbelse regels. Hè? Maar als een engel uit de hemel zou verschijnen om dit te doen, hij zei, vervloekt staat er. Er is geen andere boodschap. De vraag is of het ooit gebeurd is. En gek genoeg, ik weet er twee zo uit het hoofd. En wat ik niet wist, is dat de omstandigheden ook nog min of meer gelijk zijn. De ene, die ik jou sowieso wel kan vertellen, is natuurlijk die van de grondlegger van het mormonisme. Of hoe zeggen wij dat van onze kant? Joseph Smith, die beweerde dat aan hem een engel verschenen was. En dat hij hem de plaats gewezen had waar dan die gouden platen lagen met daarop gegraveerd woorden van God, zal ik maar zeggen. Men heeft ze gauw overgeschreven en waar die gouden platen geweest zijn, weet ik niet. Maar misschien liggen ze ook wel in de bank in Amerika ergens, weet je wel, in Fort Knox, omgesmolten. En wel, daar weet ik niet of ze het te gelden gemaakt hebben. Ze zijn zoek, hetgeen dus tamelijk zwak wordt. Maar gouden platen overhandigd aan Joseph Smith. En ze hebben het dan overgeschreven wat erin staat. En daar hebben wij het boek van Mormon aan te danken. Meer zal ik er niet over vertellen. Maar duidelijk moet zijn dat bij de zogeheten Mormonen het boek van Mormon wel degelijk boven de Bijbel staat. Hè? Men zegt ook te geloven in de Bijbel. Maar dan komt toch eerst nog het boek van Mormon eroverheen te liggen. Of die engel ook werkelijk aan hem verschenen is. Ik denk van wel. Ja, of dat in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, of het een visioen was of letterlijk, hoor eens, dat weet ik niet. Ik denk dat de man dat zelf ook niet geweten heeft, maar dat er zoiets heeft plaatsgevonden, dat geloof ik wel. Waar het dan mankeert is dat dit soort dingen niet echt aan de schrift getoetst zijn enzovoorts. Dat gebeurt meestal dan, hè. Men beleeft iets, men heeft een bepaalde ervaring waar men zo van onder indruk is dat het woord van God daarvoor moet wijken. Men stelt het boven het woord van God. In Nederland heb je talloze zogeheten christelijke gemeentes. Men noemt zichzelf dikwijls ook nog evangelisch ook, om de verwarring nog groter te maken, waarbij de persoonlijke ervaring absoluut ver verheven is boven al wat de Bijbel zegt. Dat is er één. En andere, die dringt zich deze dagen aan ons op, want er was dus een meneer, die heette Mohammed. Ja, die heette Mohammed. En die komt met precies hetzelfde verhaal. Een engel verscheen aan hem. Nou ja, hij heeft hem niet de gouden platen gegeven, maar er is wel degelijk sprake van gouden platen waarop het woord van Allah gegraveerd zou zijn. Hetgeen bewaard wordt in de hemel, maar het is aan Mohammed voorgelezen en die heeft er vervolgens verslag van gedaan in wat we sindsdien kennen of niet kennen, maar wat wat aan ons is overgeleverd onder de naam de Koran. Oorsprong ook alweer gouden platen. Het begint toch aardig op elkaar te lijken. Dat vinden de Mohammedanen niet leuk dat ik ze vergelijk met de Mormonen. En de Mormonen niet dat ik ze vergelijk met de Mohammedanen. Maar ik kan het ook niet helpen dat er zo'nzelfde verhaal achtersteekt. Gouden platen, gouden bladzijden als het ware, weet je wel, waarin het woord gegraveerd is. Als niemand het uitgevonden had, zouden wij het nog uitvinden. Het moest eigenlijk in goud, want de gedachte is dat goud staat voor de onvergankelijke dingen, voor de eeuwigheid. En wij hebben immers het eeuwig blijvende woord van God. Dus nou ja, zo ver gezocht is het nou ook weer niet. Maar in beide gevallen gaat het om precies hetzelfde. Als ik dit lees, dit hoofdstuk, dan heb ik soms de indruk dat de Heer op voorhand de gelovigen ons dus ook waarschuwt voor het Mohammedanisme. Want hoe ontstond het? Doordat een engel verscheen aan... Hebben we dit nog? Dan gaan we verder. Een engel die verscheen aan Mohammed, Arabier en dus een Edomiet. In de brede betekenis van de term. Maar waar Edom of Esau getrouwd was met een dochter van Ismaël, kun je alle Edomieten dus ook in het algemeen Ismaëlieten noemen. En dat is wat de Bijbel ook zo naar voren brengt. Die termen worden heel breed gebruikt. Ga ik nou ook even niet verder op in. Het gaat maar om de gedachte die achter het hele verhaal steekt. Koran namelijk ontkent niet meteen de Bijbel. Begrijp je me goed, de Koran wordt geplaatst over de Bijbel heen. En als er verschil is tussen Bijbel en Koran, heeft de Koran gelijk. Zo is het ongeveer. Verder wordt er weinig punt van gemaakt, want de Arabieren gebruiken, of de Mohammedanen gebruiken sowieso de Bijbel niet. Al zeggen ze, althans delen ervan, wel degelijk te geloven. Maar een bijzonderheid is natuurlijk toch dat ook volgens de Koran zelf, dat heb ik dus afgelopen week bij gelegenheid gecheckt, dat de Koran zelf wel degelijk een beroep doet op de Bijbelse geschiedenis en met name dan de geschiedenis van Abraham en daarna Ismaël en Isaac en wel degelijk zelfs letterlijk claimt, niet alleen dat de Arabische volkeren, men spreekt gewoon trouwens over het enkelvoud, het Arabische volk, rechtstreeks afstammeling is van Ismaël, degene die het eerst geboorterecht kreeg. Wij weten dat het niet zo is, men kreeg het eerst geboorterecht niet, maar zij claimen het wel degelijk. Er zit nog een kern van waarheid in, ook van onze kant geredeneerd. Want ook van onze kant geredeneerd is het eigenlijk zo dat als de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, als die ongelovig zijn, het woord van God afwijzen, dan zou het eerstgeboorterecht dus gewoon moeten toegekend worden naar menselijke maatstaven en dus gegeven worden aan Ismaël, aan de oudste broer. Als God er verder geen hand in heeft. Maar goed, waar zij claimen dat God er wel een hand in heeft, hebben ze toch een probleem. Niettemin, het is een hele bewuste redenering. Ik moet er meteen bij vertellen, dat is niet algemeen bekend, daar spreek ik er nu even over. Ik heb vorige keer gezegd dat het Mohammedanisme binnen een generatie verspreid is geworden over heel de Arabische wereld. Dat is ook zo. En binnen 20 jaar in ieder geval over heel Arabië, wat het tegenwoordige Saoedi-Arabië is. Eigenlijk maar in 10 jaar, want de eerste 10 jaar was het vechten tegen de bierkaai, dan wel prediken als een roepende in de woestijn. Want er was natuurlijk veel zand daar in die buurt, maar daar hadden we het ook al over. Maar binnen de kortste keren. Achteraf blijkt dat daar een simpele verklaring voor is hoe het toch zo snel verbreid is geworden. Namelijk omdat het aansloot bij leringen en opvattingen die in die wereld allang bestonden en overgeleverd werden. Daarvoor zou je Flavius Josephus moeten naslaan. Geschreven nog in de eerste eeuw van onze jaartelling. En daaruit blijkt dat die Arabieren zich wel degelijk baseerden op Ismaël en het veronderstelde eerstgeboorterecht van Ismaël. En de Koran, het Mohammedanisme, is daar dan vervolgens op gebaseerd. Er was niet zoveel meer voor nodig. Het is trouwens net zo'n verhaal, nu we het toch over dit soort zaken hebben, voor de gelegenheid dan. Hè. Het is net zo'n verhaal als de merkwaardig snelle verspreiding van het evangelie en daarmee het Bijbelse christendom onder de Kelten. Ik heb dat vroeger wel eens uiteengezet. De idee is namelijk dat de prediking van het evangelie op merkwaardige wijze dan toch gewoon aansloot bij bepaalde opvattingen die onder de Kelten in ere werden gehouden. Met name ook een messiasverwachting en al dat soort dingen meer. Die details ga ik nou niet in, dat doet er ook weinig toe. Maar er was goede aarde toen, zal ik maar zeggen. Aan de andere kant was het voor het Mohammedanisme toebereide aarde via die lijn die de Arabieren zelf trokken vanaf Ismaël naar hun eigen generaties. Het hele idee van wij zijn Ismaëlieten en wij zijn de eerstgeborenen bestond dus allang. En begrijp je me goed, Mohammed die kwam per 600-700 jaar na Flavius Josephus. Dus er zit echt nog een hele poos tussen. Maar kennelijk heeft die gedachte altijd bestaan. Dat is logisch ook, want volksoverlevering en het vasthouden van de eigen identiteit en afstamming is onder alle volkeren tot in onze dagen een voorname bezigheid geweest. Men moet toch ergens zijn identiteit aan ontlenen, dat is het idee. Maar goed, terugkeerend naar gelaten 1. Als ik nu in dit verband deze verzen lees, dan denk ik, het is of de Heer van tevoren waarschuwt voor de opkomst van het Mohammedanisme. Maar er zit natuurlijk echt, er zit nog veel meer achter. Maar het is inderdaad zo dat bij gelegenheid deze engel des lichts verschenen is en zogenaamd een evangelie verkondigd heeft, wat in werkelijkheid helemaal geen evangelie is. Begrijp je me goed, Mohammedanisme is in ieder geval een boodschap naar de mens. Het lijkt zelfs bijzonder sterk op het judaïsme, niet omdat de wetten gelijk zijn, maar gewoon door de enorme veelheid van wetten die het dagelijks leven bijna voor 100% bepalen. En die het stellen van vragen eigenlijk ook onmogelijk maken, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik kan het niet elke keer zeggen, maar ik zeg het één keer dan nu even in één zin. Als men leeft onder de wet, dan is er geen ruimte tot het stellen van vragen. Dat doet er ook niet toe. Je doet gewoon wat er gezegd wordt, je laat wat er verboden is en daarmee uit. En het zoeken naar waarheid speelt daarin geen rol van enige betekenis. Waarheid hoort daar niet in thuis. Dat heb ik nagevraagd aan Johannes, die zei, de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid, zei hij erbij. Leuk, hè? Tegenstelling van wet is genade, maar hij zei genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, implicerend dat er voor waarheid onder de wet geen plaats is. En dat is ook de ellende van de wet, de Joodse wet zo u wil, maar voor elk wettig systeem en dus onder elk godsdienstig systeem. Bovendien, het is een boodschap naar de mens omdat hij een beroep doet op de activiteit van de mens. Mens moet dit en moet dat en als je goed zijn best doet, dan komt het misschien met hem goed. De Mohammedanen hebben trouwens hetzelfde, houden dezelfde boekhouding op na als de Joden eigenlijk. Maar het is ongeveer zo dat, hoewel veel christenen kennen die boekhouding ook hoor. Een soort boekhouding waarbij, zal ik maar zeggen, aan de linkerkant van de boekhouding alle zonden worden opgeschreven, alle overtredingen weet u wel. En aan de rechterkant worden opgeschreven alle goede werken. En de bedoeling is dat aan het eind van de rit, of de vlucht, een vliegtuig, ja. Dat aan het eind van de rit de balans naar de rechterkant doorslaat. Meer goede werken, meer punten zal ik maar zeggen. Bonuspunten dan verliespunten, dat is ongeveer het idee. Zo denkt de mens dat uit. Dan slaat de balans aan de goede kant door. Dan heb je dus nog een tegoed bij God of bij Allah. Of wie het maar wezen mag, en zo, of de boze geesten of de goede geesten, wie het maar zijn, dat is ongeveer het idee. Het is in ieder geval het Joodse systeem. Nee, natuurlijk deugt de mens, niet te weten de Joden ook wel, maar als je nou maar voldoende goede daden verricht en vooral gehoorzaam bent aan de wet en je daar in het algemeen veel aan houdt, dan komt het goed. Voor een enkele keer kun je best eens de wet overtreden, omdat het zo lekker is. Een broodje met ham bedoel ik, ja. Uit mij de ham, weet je veel. Met roomboter eronder. Dat is absoluut niet kosher. Maar voor een enkele keer mag het als het de rest van het jaar maar in orde is. Weet je wel, als je maar zorgt dat de rechterkant positief blijft. En vele christenen hebben dat systeem ook. Want ze zijn zondaren, als ze dan met trouw naar de kerk gaan, ieder het zijne geven en al dat soort dingen meer. Dan komt het wel goed. Hebben zij het idee. Dat volledig in strijd met de Bijbel, die zegt dat die rechtse kolom van die boekhouding, die blijft gewoon helemaal leeg. Om de doodeenvoudige reden dat er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Mede omdat het niet alleen maar gaat om de werken, of niet slechts om de werken van de mens, maar het gaat om de motivering daarvoor. En dus is er niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Tezamen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er komt dus echt niks van terecht. Logischerwijze, een wettisch systeem is gebaseerd op de aanwezigheid van iets goeds in de mens dat door de wet zou moeten ontwikkeld worden. Maar als dat enige goede er niet is, heeft de wet geen zin. En dat is wat de Bijbel leert. Er valt niks te ontwikkelen, er is niks wat ontwikkeld zou worden. Nou ja, dat is een zondige natuur, die kan je beter niet ontwikkelen. En als je de mensen een wet oplegt, doet het verschijnsel zich voor dat er punt 1 geen goed is, dus het wordt niet ontwikkeld. Het kwade is er wel, maar als je daar een wet oplegt, wordt het actief en ontwikkelt het kwade zich. En dus neemt de zonde toe. Ik zeg het nou heel populair, maar het staat natuurlijk uitgebreid in zowel de Romeinenbrief als de Galatenbrief. De wet doet de zonde toenemen en zo verder. Niet alleen onder zogeheten christenen, maar ook onder zogeheten joden en ook onder zogeheten mohammedanen, om het daartoe nu maar even te beperken. Zie? Maar de evangelische boodschap niet naar de mens, en dat betekent alle menselijke overleggingen, alle vleeselijk verstand, of hoe dat maar heten mag, gewoon aan de kant geschoven wordt. God heeft gezegd hoe het wel in elkaar steekt. En daarna, God geeft wat wij nodig hebben om hem te kunnen dienen. En dat is niet de wet. Die neemt hij juist eerst weg. En daarna geeft hij ons genade, opdat we daaruit zouden leven en de Heer zouden dienen uit zijn kracht, en niet die van de mens, en uit zijn genade. Zoals de apostel tot Paulus zei, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw... U staat er niet bij, maar dat is voor iedereen duidelijk. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En de apostel trekt de conclusie en zegt, dus roem ik voortaan in mijn zwakheid. Dan ben je naar de mens gesproken helemaal lijp. Dan spoor je voor geen meter. Maar de apostel heeft het net uiteengezet. Dus ik roem in mijn zwakheden, want als ik zwak ben, ben ik machtig. Dan wordt de kracht van Christus openbaar. Dat is een boodschap niet naar de mens. Maar zegt de apostel dan ook, ja, die boodschap is ook niet van een mens afkomstig en sluit ook niet aan bij menselijke overleggingen, maar komt in de plaats daarvan. En daarom zegt de apostel uitgebreid, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Ik ben niet gegaan naar de christenen in Jeruzalem en naar mijn leermeester onder de Joden, Gamaliel bijvoorbeeld, zegt die ben ik ook niet gegaan. Waar het maar om gaat, is dat hij zegt, ja, toen wist ik het helemaal niet meer. Ik begreep er niks meer van. En toen ging hij, en dat vind ik zo leuk om te lezen, want het bevestigt mijn vermoeden dat de Heer toch op voorhand in dit schriftgedeelte en via deze inspiratie van de apostel Paulus al spreekt over de islam. Vreemd genoeg. Want wat staat er? Ik ben terstond niet te raden gaan met vlees en bloed. Ik ben niet gegaan naar Jeruzalem tot degene die al eerder dan ik apostelen waren. Maar ik ging heen naar Arabië. Leuk hè? Naar wat vind je in Arabië? Nou ja, Mekka. Medina. Maar voordat je daar bent, reizend vanaf Jeruzalem of vanuit Israël, kom je echt eerst, dat weet ik nog niet zo heel lang, maar met genoegen vertel ik het af en toe weer eens, hè, dan kom je toch echt eerst langs de Sinai. Langs die kustlijn daar, hè, zo ongeveer. Daar is de apostel Paulus geweest, niettemin in Arabië. Je vraagt je af waarom, even gestoken, je vraagt je af waarom die berg Sinai in Arabië was. Gek, hè? Volgens mij is dat hetzelfde als te vragen, als dan aan Abraham een zoon beloofd wordt, waarom wordt dan eerst Ismaël geboren als de bedoeling was Isaac? Waarom werd de wet gegeven in Arabië, niet in Jeruzalem? Omdat het ging via de natuurlijke eerstgeborene, als u begrijpt wat ik bedoel. Schat zich bezighoudt met menselijke aangelegenheden en ingrijpt in de gang van zaken, in de heilsgeschiedenis hier op aarde, meldt hij zich wel degelijk eerst bij de natuurlijke eerstgeborene. Dat het soms tot gevolg heeft, en dikwijls tot gevolg heeft, dat hij gepasseerd wordt en dat vervolgens het eerstgeboorterecht van Gods wegen gegeven wordt aan een ander tot je dienst. Maar eerst melden bij de eerstgeborene. Hebben die nog? Voordat Abraham in Canaan kwam, was eerst Haran overleden. Weet u die ook nog? Zullen we er nog eens een noemen? Waarom was Israël eerst in Egypte en daarna pas in Canaan? Of waarom kwamen ze uit Egypte eerst de Amalekieten tegen en kwamen ze daarna pas in Canaan? Nou ja, jaren later, maar dat doet er nou niet toe. De route liep dus toch eerst via Ismaël of eventueel via Edom. Want toen ze later daadwerkelijk beloofde land zouden ingaan, ontmoetten ze eerst Edom nog weer, weet je nog? Toen mochten ze niet door het land van Edom trekken enzovoort. Dat soort dingen. Je wordt steeds geconfronteerd met de natuurlijke eerstgeborene. En toen het nieuwe verbond aanbrak en het Heer Jezus verscheen hier op aarde. Maar goed, die moet ik eigenlijk weer uit zo'n opname knippen, want ik maak het weer veel te moeilijk. Toen de Messias Israël, zal ik maar zeggen. Althans degene die het zou zijn, hè. Toen hij hier op aarde verscheen, waar denkt u dat hij zich gemeld heeft binnen Israël? Bij Efraïm, denk ik. Daar heb ik nogal wat argumenten voor. Maar dat denk ik, ja. Eerst bij de 10 stammen. En na de opstanding van Christus in elk geval, toen werd het evangelie gepredikt, maar het kwam terecht bij de 10 stammen van Israël. En niet bij de 2 hebben die ook nog. Bij de natuurlijke eerstgeborenen. De ouderen. Nou goed, ik zal het er verder niet over hebben, maar denk er maar eens over. Nou, het is een beginsel dat zich steeds herhaalt. Dat het gecompliceerd is, de losse onderdelen van de verhalen van de Bijbelse geschiedenissen. Ja, dat weet ik en daarom laat ik ze nu maar verder liggen. Maar zo gaat het. Berg in Arabië. Israël moest vanuit Egypte, werd nu vanuit Egypte. Eerst helemaal naar Arabië en daarna pas trok het op naar het beloofde land. Maar niet even eerst naar Arabië. Dat is ook waar Mozes heen vluchtte toen hij moest vluchten voor de farao. Weet u nog? Dezelfde plek. Zeker wel. Maar het is daar waar ooit de wet gegeven werd. Het is daar waar de apostel zich gemeld heeft en waar hij van Gods wegen is ingewijd geworden in de kenmerken, de eigenschappen, of hoe zeggen ze, de leerstellingen eventueel van het nieuwe verbond. Der genade, waaronder wij leven. Waarvan hij dan zegt, ik heb het niet van de mens ontvangen, maar ik ben niet naar Jeruzalem, ik ben naar Arabië gegaan. Daar heeft hij dus van de Heer ontvangen. Of niet? Nou, als dat niet zo is, dan begrijp ik van het hele stuk meteen niks meer. Maar dat is de consequentie. En als dus de apostel in de 2e Korinthebrief zegt, dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, en of het in of buiten het lichaam was, dat weet ik niet, zegt hij. Dan weet ik wel waar het was in elk geval. Daar in Arabië. En aangezien het wel niet Mekka geweest zal zijn, zal het wel gewoon geweest zijn op de berg Sinaï in Arabië, waarover de apostel een paar bladzijden verder in dezezelfde brief overigens ook spreekt. En dan heb je alle schriftplaatsen gehad waarin Arabië voorkomt in het Nieuwe Testament. Leuk, hè? Staat vlak bij elkaar. Ik kan het dus helemaal niet missen. Maar de apostel gaat daar ook inderdaad verder op in. En laat ik dan ook die bladzijden maar even omslaan. Kom je terecht in Galaten 4, waar dan die uitspraak staat in vers 25. Sinaï, een berg in Arabië. Maar daarna wordt het pas echt ingewikkeld. Want waar de apostel op zin speelt, is niet eens maar op Sinaï en de wetgeving in de tijd onder Mozes, maar op nog veel meer dat er allemaal aan vast zit. Want hij haalt aan de geschiedenis van Abraham en die 2 zonen. Die verwisseld werden. Dat is vanaf vers 22 van Galaten 4. Er is geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 uit de dienstmaagd en 1 uit de vrije. Want in dat verband kun je spreken over de 2 vrouwen van Abraham. En dat is de titel van een boek waarvan we enige exemplaren voorlopig op de kop hebben getikt. Dus die kunt u hier, als u snel bent, krijgen. Ze zijn zo weg, denk ik. En of ik het nog meer dan die 15 pakken kan krijgen, dat staat nog te bezien. Zeer de moeite waard. Maar de hoofdgedachte is ongetwijfeld volkomen juist. Dit is de gedachte die hier in Galaten 4 ook ontwikkeld wordt. Abraham had 2 vrouwen en vrije, maar die andere was de slavin. En daaruit werden 2 zonen geboren, elk 1. 1 uit de slavin en 1 uit de vrije. En daaruit kwamen volkeren voort. En tot vandaag staan die volkeren tegenover elkaar. Waar dan natuurlijk nog een heleboel aan vast zit. We hebben het de vorige keer daar ook al even over gehad natuurlijk. Maar er zit echt een heleboel aan vast. Paulus schrijft, Abraham had 2 zonen, 1 uit de dienstmaagd, 1 uit de vrije. Maar degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloften is. Dat wil zeggen, God had Abraham zaad, laten we zeggen, een zoon beloofd. En toen God die zoon aan Abraham beloofde, bedoelde hij niet Ismaël, die uit Hagar geboren zou worden. Maar bedoelde hij Isaac, die uit Sarah geboren zou worden. Dat heeft hij pas veel later gezegd dat het zo was, uiteraard. Maar niettemin was dat zo. En de Heer zei het ook tegen Abraham, nee, niet Ismaël. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Een uitspraak waar men gewoonlijk geen raad mee weet en die men verbastert. Maar als men het mag, mag ik het ook. Ik lees hem als, uw zaad zal Isaac genoemd worden. En niet alleen maar die ene man of jongen, maar ook het volk dat daaruit voort zou komen, zou Isaac genoemd worden, of zonen van Isaac, Saxons in het Engels. Maar laat hem maar even zitten. Hoe dat ook zij, er zit veel aan vast aan die geschiedenis. Enerzijds, en dat is ongetwijfeld hier in Galaten 4 het belangrijkste, vanwege de symboliek die daarin tot uitdrukking komt. Zo is het met alles wat in de Bijbel staat natuurlijk. Maar zo is het ook met alles wat in de heilsgeschiedenis zich afspeelt. Het is altijd de uitdrukking van hogere geestelijke waarheden. Hoe dan ook, alles in deze zienlijke wereld op een of andere wijze is de uitdrukking van onzienlijke dingen. Positief of negatief, daar gaat het niet om. En dat is ook wat Paulus zegt. Hij zegt, dit zijn dingen die andere beduiding hebben. Vers 24. Het zijn dingen die andere betekenis hebben. Niet alleen de historische, maar ook een profetische of zo je wilt, een typologische, net hoe je het noemen wil. Het zijn dingen die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Mooi voorbeeld van een metafoor, hè. Deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï tot slavernij barende, het welk is Hagar, in het Hebreeuws en Agar in het Grieks, onder de Grieken de Haan niet schrijven. Want, zegt de apostel, want die Hagar komt overeen met, of gewoon is, met weer een metafoor, Sinaï, een berg in Arabië, en komt bovendien overeen met Jeruzalem, dat nu is, en is dienstbaar, dat wil zeggen in slavernij, met haar kinderen. Hij noemt een heleboel namen op een rijtje. Ik zeg altijd, als je dit schriftgedeelte leest, moet je gewoon een lijstje aanleggen. Met een lijstje met namen aan de linkerkant, een lijstje met namen aan de rechterkant, en de linkerkant schrijf je dan Hagar, Ismaël, Sinaï, dienstbaarheid, slavernij dus. Twee verbonden, wel het oude verbond, der wet enzovoort. Want ze zijn allemaal een beeld van elkaar. Al die termen zeggen er ook iets over. En op andere plaatsen komt de Bijbel op die namen terug. En gebruikt ze als voorbeeld van waar het over gaat. Oude verbond tegenover het nieuwe verbond. Uiteraard met de namen van Sarah en Isaac, de namen van genade en vrijheid, want dat staat hier ook allemaal bij. En bovendien niet het Jeruzalem dat nu is of dat hier beneden is, want dat is nog steeds in slavernij en in dienstbaar in het beeld van de wet. Maar aan de andere kant in het rijtje van Sarah staat uiteraard het Jeruzalem dat boven is, dat is ons aller moeder. Voor mijn part onze moederstad, als u dat erbij nodig hebt, dat woord. Maar de gedachte is, daar is ons burgerschap. In dat Jeruzalem dat boven is. Het is symboliek. En inderdaad, je kan zeggen, Ismaël was de oudste zoon. Maar hij was uit de slavin. En volgens normale aardse wetgeving was Ismaël dus een slaaf. En om die reden erfde hij niet. Hoewel hij de zoon was. En zelfs de oudste. En hij werd gepasseerd ten behoeve van Isaac. Dat is het verhaal. En wat het voorstelt, wat het uitbeeldt, wel binnen het kader van deze brief. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die daar twijfels over had. Binnen het kader van de brief betekent het gewoon dat zolang men leeft onder de wet, is men niet vrij en dus ontvangt men geen erfenis. Gewoonlijk zit men daar niet mee, omdat het idee van het ontvangen van een erfenis onder christenen over het algemeen zeer onbekend is. Of men denkt dat er gewoon onder bedoeld wordt in het algemeen het eeuwig leven en dus straks de hemel. Maar dan kent men het nog niet dus, hè. Want dat is niet wat het is. Waar het om gaat is dat we loon zouden ontvangen in de toekomst op grond van onze dienst aan de Heer. Daar gaat het over. Die erfenis. En die erfenis is niet voor de slaaf, voor de vrije. Al doe je je leven lang je best om je te houden aan welke geboden dan ook en hoeveel het er ook zijn, met de beste bedoelingen, je zult er van Gods wegen niet voor beloond worden, om de doodeenvoudige reden dat hij ons nou juist daarvan verlost had. En dat is wat de apostel in elk geval in deze brief uiteenzet. Hij past deze figuur uit de geschiedenis toe op onze situatie. Individuele situatie ook. Zo van begrijp goed, zorg dat je niet een Ismaël bent, maar een Isaac. Leef niet onder de wet, maar onder de genade. Wees je bewust van je roeping enzovoorts. Het kan al Abraham's zaad zijn. Volgens Galaten 3 zijn wij als gelovigen dat. Maar begrijp me goed, we zouden niet leven als Ismaël en ons daar een voorbeeld aannemen. We hebben het voorbeeld van Isaac. En we zouden blij door het leven gaan, want Isaac betekent zoiets als lachen. Wij leven onder de blijdschap van het nieuwe verbond, dat is waar het over gaat. Maar behalve deze individuele toepassing van deze beginselen hebben we inderdaad nog meer dan dat. Dit is er maar één. Zorg dat je niet Ismaël bent, maar Isaac. Maar het zal duidelijk zijn dat Isaac model staat voor alle gelovigen die in de vrijheid staan. En Ismaël model staat voor alle gelovigen die zich onder de wet gesteld hebben. Maar het verhaal gaat inderdaad nog veel verder. Want de vergelijking is ook tussen de gemeente als geheel tegenover bijvoorbeeld het Joodse volk als geheel. Een Joods volk dat zich kenmerkt door het leven onder de Joodse wet. Joden die Joden zijn vanwege hun Judaïsme. Terwijl de gemeente daar tegenover staat als een ander volk dat in vrijheid leeft en dat erfgenaam is in elk geval van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob en zo verder gedaan heeft. Zodat deze twee figuren, Isaac en Ismaël, net zo goed een uitbeelding zijn van de gemeente, enerzijds Isaac, en Israël onder de naam Ismaël, anderzijds. Vanwege hun religie. Met andere woorden, je kan het verhaal binnen het christendom toepassen op de twee categorieën, namelijk die onder de wet leven, die werkelijk in de genade en in de vrijheid staan. Maar je kunt het ook toepassen op de gemeente als geheel tegenover Israël levend onder de wet. En daarna kan ik nog wel een stapje verder gaan. Want je kan het natuurlijk ook gewoon toepassen in het algemeen op de gelovigen enerzijds en heel de rest van de wereld, want heel de rest van de wereld leeft onder de wet. Welke wet dan ook, want het is niet noodzakelijk de Joodse wet. Lijkt me duidelijk genoeg, want de Joodse wet zelf, het Judaïsme, en dat is wat Paulus toch het eerste bedoelde hier, komt weliswaar voor een deel overeen met de Mozaïsche wet, maar in werkelijkheid staat hij ernaast. De Joden geven dat ook grif toe, hebben er ook allerlei excuses voor waarom het zo is. Of die terecht zijn of niet, dat doet er nou niet toe. Maar het is echt niet hetzelfde. En als christenen het hebben over de wet die zij geacht worden te volbrengen, of waarvan ze vinden dat ze die volbrengen moeten, bedoelen ze niet de Joodse wet, die van het Judaïsme dus, en bedoelen ze ook niet de Mozaïsche wet, want daar wijken ze zwaar vanaf. En dus staat de zogeheten christelijke wet, welke je maar hebben wil, op nogal wat afstand van die van Mozes, maar de Joodse wet ook. En daarna is het een klein kunstje om te zeggen dat hetzelfde ook geldt voor de wet, of hoe dat maar heet, ik ken die Arabische termen niet uit het hoofd, het wettisch systeem van het Mohammedanisme. Op een of andere wijze wordt het ook herleid tot Mozes, maar het wijkt er net zo goed vanaf. Maakt verder ook niet uit, het is wet. En het heeft de bedoeling dat de mens die eronder leeft en die zich daarin houdt, zich daarmee aangenaam maakt voor God, wie dat ook wezen mogen en hoe men die ook mogen noemen. Want dan kom je ook alweer in een grote warboel terecht. Je kunt taalkundig aangeven dat Allah hetzelfde is als Elohim in het Hebreeuws. Dat zal dan wel, maar of het werkelijk dezelfde God is, dat staat nog te bezien. Theoretisch wel, in de praktijk lijkt mij niet. Waar komt die vijandschap dan vandaan? Theoretisch wel, ja, dat kan best wezen. Maar is Elohim de God van Ismaël of niet? Nee, dan breng ik het even een paar jaar verder terug. Is Elohim de God van Ismaël of niet? Nou, dat hangt er vanaf. Dat weet ik niet zeker. Officieel wel, want er is maar één God. Daar hebben wij dus geen probleem mee. Maar daarna zegt de apostel, zijn er nogal wat die goden genoemd worden en als goden geëerd worden? Wij rekenen er niet mee, maar anderen wel. Zie je? Dus het is nogal een warboel. Nou, hoe het ook zij, als men onder wet leeft, maakt het ook eigenlijk niet meer uit hoe die God heet die men dient. Bovendien, het mag dan zijn dat de Arabieren God Allah noemen. Ze hebben nog, ik meen gelezen, hebben nog iets van 200 titels voor hem. Waarom ook niet? Dat heeft de Bijbel ook voor onze God. Neemt niet weg dat onze God, en dus de God van de Bijbel, één naam heeft. Eén specifieke naam. Namelijk die van Jehovah, of hoe men hem maar uitspreekt. Dat doet me weinig ter zake. Waarna dus de vraag is dat dan de God van de Joden? Dan zeg ik, nou dat weet ik niet zeker, want zo noemen ze hem niet. Al is die naam wel degelijk Hebreeuws, maar zo noemen ze hem niet. Begrijp je nog hoe het in elkaar steekt? Het is heel ingewikkeld. De God van de Bijbel heet Jehovah, maar heet de God van de Joden ook Jehovah? Men zegt van wel, maar ze noemen hem zo niet. Is hij het dan of niet? Het is dus gewoon theorie. Officieel wel, maar in de praktijk niet. Want als men hem als God zou erkennen, dan zou men zijn naam aanroepen. Ik zeg het meteen maar zo grof mogelijk. Dan zou men zijn naam aanroepen. Want de Bijbel zegt dat men de naam van Jehovah zou aanroepen om zalig te worden. Maar ik bedoelde eigenlijk oorspronkelijk te zeggen, als men hem zou dienen, als men hem zou geloven, dan zou men geloven in de Heer Jezus Christus. Als de Messias dus. Jezus van Nazareth als de Messias. En dat doet men niet. Is hij dan de God der Joden? God van ongelovige Joden? Of wettische Joden? Dat is moeilijk antwoord op te geven. Daar kun je dus nog op promoveren, mag ik aannemen. Daar zijn dus inderdaad al dikke boeken over volgeschreven. Misschien niet op. Dat is alleen maar theorie. Maar wat we vinden is dat deze figuren uit de oudheid wel degelijk enerzijds een hoge, namelijk typologische betekenis hebben. Dat Isaac en Ismaël staan voor leven uit de genade en uit de belofte Gods dus. Enerzijds en Ismaël voor een leven onder de wet anderzijds. Maar het neemt niet weg dat naar beneden toe er steeds weer een toepassing bij komt, hè? Want je kunt het nog lager nemen. De laatste die ik nam was die van de gemeente enerzijds en het Joodse volk anderzijds. En vervolgens, nou ja, de gemeente enerzijds en de rest van de wereld anderzijds. Welk verbond of welke wet men ook heeft. Of welke religie. Het is altijd wet namelijk. Maar daarna is er natuurlijk nog een heel specifieke. En het lijkt mij een historisch 100% verantwoorde. Voor zover wij uit de historie überhaupt iets bewijzen kunnen. Dat is namelijk dat deze beide mannen, deze twee broers, dat deze allebei zouden worden tot een vader minstens van één volk. Ik heb het nagekeken, misschien ben ik niet volledig geweest, maar voor zover ik zo gauw gezien heb, vind je van Ismaël gezegd dat hij vader zou worden van één groot volk. En dat Isaac vader zou worden van vele volken. Opmerkelijk, omdat ik vroeger op school leerde dat als tot Abraham gezegd werd, hij zou vader worden van vele volkeren, dat een van die volken was Israël en die andere volken waren allemaal Arabische volkeren. Die immers ook van Abraham afstammen. Maar als je het een generatie verder neemt, wordt tot Ismaël gezegd, hij zou vader worden van een groot volk. En tot Isaac wordt gezegd, hij zou vader worden van vele volken. Het is dus net andersom. Van Ismaël één volk en van Isaac vele volkeren. Dan heb ik daarna dus het bekende probleem, want wij kennen officieel alleen Israël. Maar u weet hoe het zit, hè? Als u mij vraagt, en dat doet u nu, mag ik aannemen, als u mij vraagt, die vele volkeren worden gevormd door niet alleen het Joodse volk, maar ook al die andere volkeren die met name dan uit de 10 stammen van Israël zijn voortgekomen. En dat zijn nogal wat volkeren. Een grote menigte wordt het bij gelegenheid ook genoemd. En daarna stel ik vast dat je dus diezelfde lijn zou moeten doortrekken en zou moeten vaststellen dat van Ismaël afstammen de Arabische volken. Dat zeggen ze zelf, dus waarom zouden we het betwisten? Daar beroemen ze zich op. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar eigenlijk, dat is maar één volk, het Arabische volk. Hoewel het in verschillende rijkjes verdeeld is, maar niettemin, het is één volk. En dat is het volk wat van nature en naar de mensen, naar aardse maatstaven, eerst geboorterecht zou hebben onder de volkeren der aarde. En aan de andere kant hebben wij Isaac, die het eerst geboorterecht kreeg, waar het is voortgekomen. Nou ja, niet alleen het Joodse volk, maar ook al die, laten we zeggen, Keltische en Angelsaksische, zelfs Scandinavische volkeren. Inclusief dus, omdat we het er nu deze dagen toch over hebben en erover nadenken, inclusief dus in elk geval Amerika, de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Daar roept u natuurlijk, maar er leven ook andere mensen dan alleen blanke of Angelsaksische, mensen van Angelsaksische of Keltische afkomst. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar wat denkt u hoe het is onder het Jodendom? Dat is net zo. Zoveel mensen die zich Joden noemen, die het van afkomst absoluut niet zijn, de meeste namelijk. Dat is zo. En er zijn vele mensen die zich Amerikanen noemen en de meesten zijn het van nature helemaal niet natuurlijk. Hè? Die begrijpen u toch? Hoef ik verder niet uit te leggen. Het gaat er maar om waar men zich bij betrokken weet en waarvan men zich de vertegenwoordiger acht. Kortom, waar men zich op beroept en met welke naam men zich noemt. Daar gaat het maar om. En het verhaal is dat je dus vanuit Ismaël en Isaac die twee lijnen van volkeren hebt die tot vandaag tegenover elkaar staan. Het ene deel was ontvankelijk voor het christendom, ik zeg het maar met de populaire termen, voor het evangelie. Dat is nu nauwelijks meer zo, maar het was ontvankelijk voor het evangelie. En binnen één generatie werd het christendom over heel de Angelsaksische wereld verspreid. Dat is het grootste deel van Israël, van het oorspronkelijke Israël. Al moet gezegd worden dat specifiek Juda, de stam van Juda, dus afviel. Maar ja, dat was in de dagen van Rehabi allemaal zo. Die hebben u toch, hè? Met van Israël afgezonderd. Twee stammen. Zeker wel. Lees het maar na in de geschiedenis. Dus er staat ook model voor wat in onze bedeling gebeurd is. Maar goed, aan de ene kant, in het algemeen over de Israëlvolken, zeg ik dan maar, werd het evangelie verspreid. Men was er ontvankelijk voor. Het sloot aan bij de verwachtingen die men had. De filosofie, wereldbeschouwing, weet je veel hoe je dat moet noemen. Bij de hoop, zullen we zeggen, die men had. En aan de andere kant werd verspreid, weliswaar wat jaren later, het Mohammedanisme. En het viel in goede aarde, zal ik maar zeggen, als je dat zo mag noemen. In het algemeen, bij de Arabieren. En in het algemeen is dat gebeurd. Heel snel, en het staat tot vandaag tegenover elkaar. En daarmee kom ik terecht bij waar ik vorige keer natuurlijk ook was. Namelijk bij de vijandschap die er over en weer is. Nou ja, over en weer. In de eerste plaats over en niet weer. Ik bedoel dit, dat wij westerlingen, als ik het eens zo mag zeggen, zijn in de loop, nou wij, de westerse wereld, de westerse volken, zijn in de loop der eeuwen ongetwijfeld gezegend en verrijkt geworden. Pas in de eerste eeuwen van onze jaartelling liep het hier in West-Europa vol. Moest nog helemaal tot ontwikkeling gebracht worden. Het gebeurde ook binnen de kortste keren. Er ging ook een boel mis, maar het heeft inderdaad geleid tot rijkdom, zegen, voorspoed en hoe het allemaal maar heten mag. En hoe dat komt, heb ik geen twijfel over. Het is gewoon omdat God gelovigen nou eenmaal zo in het algemeen genomen zegent. Dat gunstig uitpakt voor een land dat hoofdzakelijk door gelovigen bevolkt wordt, dat lijkt me een duidelijke zaak. Begrijp je me goed? Ik heb wat tegen de kreet God, Nederland en Oranje, maar ik moet u wel zeggen dat die samenhang er wel degelijk is, natuurlijk. Niet als een vanzelfsprekendheid. God zegent niet volkeren in onze tijd. God zegent individuele gelovigen. Maar waar een volk in hoge mate bestaat uit individuele gelovigen, ziet het eruit alsof het volk gezegend wordt. En zo is het ook dus. En ik denk dat ons het overkomen is, dat wil zeggen Nederland, in de loop van de geschiedenis. Wat dacht u van reformatie en Gouden Eeuw samen? Nou ja, misschien kent u de geschiedenis niet. Ik weet nooit of iemand begrijpt wat ik nu zeg. Maar wat dacht u van de samenhang daartussen? Nou goed, doet er verder niet toe. Maar zo is het met de Verenigde Staten van Amerika ook gegaan. Oorspronkelijk opgebouwd door uitsluitend gelovigen die daar naartoe gingen. Zo is het dan eenmaal. Dat er van alles bij misgaat, dat ze heel wat streven niet bijbels is eigenlijk en niet bijbels verantwoord is. Allemaal tot je dienst. Het neemt niet weg dat waar men de Heer wil dienen, de goede trouw is zegen de Heer. Zo is het gegaan. En wat we aan de andere kant zien bij Ismaël. Nou, u weet toch hoe het was met Ismaël. De eerste geschiedenis van Ismaël in de Bijbel kent u toch? Hij vervolgde Isaac. Ik sla even op bladzijde om in Galaten 4. Hij vervolgde Isaac, want daar staat dat, hè? Met name in vers 29. Gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was. En niet andersom. Alzo ook nu. Want hoe was het met Ismaël? Hij vervolgde, nou ja, hij plaagde Isaac. Hij werd uitgedreven en waar vinden we hem dan terug? In de woestijn. En waar vinden we hem nu terug? In de woestijn. En als het dan niet de woestijn was, dan is het daarna wel geworden. Hoe weet ik ook niet. Door slecht beheer van het land? Ik heb geen idee van. Of gewoon van Gods wegen? Die de regen terughoudt, dat doe ik allemaal in de Bijbel. Ja, ik denk wel dat het ermee te maken heeft, ja. Maar hoe dan ook, het is zo. Het is bijna belachelijk om het te vertellen. Het is bijna komisch om het te zien, bedoel ik maar. Hè? Een rijke westerse wereld, van oudsher dan toch christelijk. Al is er niet zo geweldig veel meer van over, althans minder van over dan wij hoopten, maar vooruit. En aan de andere kant, een Mohammedaanse wereld met hun Allah. En je moet eens kijken hoe het daaruit ziet. Straatarm. Nee, geld heeft men wel, maar dat kan je niet eten. Het ziet er ook niet mooi uit, dus je kan er ook juist niet mee versieren, zal ik maar zeggen. In het algemeen dus gewoon straatarm. En kijk de mensen maar aan. Of ze blij zijn. Of ze plezier hebben in het leven. Bedoel ik maar, hè. Ze gelukkig zijn, vrede hebben gevonden. Zie maar hoe het eruit ziet. In elk geval, ik ben er niks jaloers op. En meer zal ik er dan maar niet over zeggen. Dat er sommige streken zijn waar het er wat anders uitziet. En dat er ook rijke mensen zijn die het voor de wind gaat. Ja, dat is zo. Maar ik heb het nu generaliserend gesproken over het volk. De opname gezien van Afghanistan, daar wil je toch voor je verdriet nog niet naartoe. Een grote bergachtige woestijn. Waar niks te heet is, waar het al jaren niet geregend heeft en al dat soort dingen meer. En het is niet het enige Arabische land dat er zo bij ligt. Het ligt er eigenlijk allemaal zo bij. En voor zover de rijkdom uit de grond komt, noemen wij dat hier in Nederland, noemen we dat milieuvervuiling. Aan de andere kant is net zo goed vermakelijk dat de rijkdom die wij hier in het Westen hebben in hoge mate geleverd wordt. Door diezelfde lui. Komt toch bij de eerstgeborenen vandaan. Hebben die ook nog? Zal ik hem moeilijk maken? Rijkdom van de westerse wereld komt toch bij Ismaël vandaan. Uit die Arabische wereld, daar zit die olie in de grond. En zonder die olie zijn wij niks. En nog een andere. Wij hebben deel aan de Messias van Juda, voor de twee stammen van Israël. Maar die zijn ongelovig. Maar vergis u niet, onze rijkdom komt wel degelijk van Ephraim, de eerstgeborene binnen Israël. Binnen de stammen van Israël. Heb je hetzelfde verhaal nog een keer. Ik ken er trouwens nog een, die is nog moeilijker. Weer over die olie. Want waar komt die olie nou werkelijk vandaan? Die komt uit die oude wereld die eenmaal vergaan is met de wateren van de grote vloed. En ik bedoel niet die van Noach uiteraard, maar nog verder daarvoor. Het zijn de overblijfselen van een oude wereld, die was er eerder dan deze. En dus komen onze zegeningen toch van die oude wereld, ook naar de mens bedoel ik. Hier op aarde, stoffelijke dingen. Onze geestelijke zegeningen, dat ligt wat anders. Maar goed, het is weer een ander verhaal natuurlijk. Maar het is het verhaal van Jacob, die door Isaac, van vader Isaac, zijn eerste geboorte zegen kreeg. Dat was gewoon een spreuk die over hem werd uitgesproken. En dat was het dan. Daarna werd die schat hemeltje rijk. Maar hij haalde zijn rijkdom bij de oudere tak van de familie. Dus toch de natuurlijke eerstgeborene, namelijk bij oom Laban. Hetzelfde verhaal. En Laban vond het niet leuk. Nou ja, eigenlijk was hij woest. Daar kwam het op neer. Ik denk dat dit de beste beschrijving is van de situatie zoals die in de wereld is. Ik zeg het met aarzeling, want ik vind het zulke grote woorden. Maar ik denk dat het de beste beschrijving is van de gespannen verhouding, om het zachtjes te zeggen, tussen de Arabische wereld en de Westerse wereld. Of moet ik zeggen tussen het Mohammedanisme en het Christendom. Ik zeg het met aarzeling, want dat Mohammedanisme, nou ja, en dat Christendom, nou ja. Laten we het er maar niet verder over hebben. Maar die gespannen verhouding, ik begrijp hem wel, ja. Al wat wij hebben komt uiteindelijk bij Ismaël vandaan. Voor zover wij Isaac zijn, hebben we deel aan zegeningen die voor Ismaël van nature bestemd waren. Maar Isaac heeft het gekregen. Het was voor de Arabieren, het kwam bij de Saksen, om het maar populair te zeggen. En die olie zit bij de Arabieren in de grond, ze kunnen er niks mee. Ze kunnen het alleen verkopen aan de westerse wereld. Wat ze terugkrijgen is geld. En wat moeten ze ermee met dat geld? Nou ja, de westerse wereld opkopen. Maar dat maakt weinig uit. Zo ongeveer heel Londen mag dan officieel eigendom zijn van Arabieren. Dat is namelijk zo. Maar wat moeten ze nu verder mee? Als die Britten, die Londenaars besluiten om ze geen geld meer te geven, niet te betalen voor het gebruik van hun bezittingen, zal ik maar zeggen, voor de huur van het onroerend goed, dan krijgen ze niks, dan hebben ze niks. Het is alleen maar papier. En dat wordt genoteerd aan de beurs en dat betekent dus ook niet zoveel. Begrijp je me nog? Tot zover. Dat is heel wankel, dat kan maar zo instorten. Het is maar een idee, maar zo ziet het er wel uit. En dat die lui daar jaloers zijn op ons, jawel. Maar het is dezelfde jaloersheid die tot ons komt van mensen die zich christenen noemen en in de praktijk onder de wet leven. En jaloers zijn op de vrijheid die wij hebben. En daarom zich gedragen als onze vijanden. Het is precies hetzelfde, alleen op een ander niveau. Maar het beginsel is volkomen gelijk. Natuurlijk was die oude mens eerder. Natuurlijk was het vlees eerder. Natuurlijk heeft het vlees oudere rechten naar de mens, maar van Gods wegen niet, want die rekent een nieuwe schepping. En daar gaat het over. En waar wij leven uit die nieuwe schepping, zal ik maar zeggen, daar zijn wij vrij. Waar wij de waarheid en dus de genade kennen, maakt die genade en die waarheid ons vrij. Johannes 8 was dat waar het staat, enzovoorts. En dat er iedereen, Jan en alleman, op ons jaloers wordt, ja, dat is zo. Dat geldt in het klein, individueel, en dat geldt in het groot ook, en dat is wat we in de wereld zien. de logica waarmee we geconfronteerd worden is dan ook verbazingwekkend. Je hoort die Afghanen zeggen, of de Pakistanen hoor je zeggen, ja, toen we nog moesten vechten tegen de Russen, toen kwam Amerika erbij en dan kregen we allerlei steun van, die kwamen ze ons helpen. En nou, daarna zijn die Russen verslagen, hebben we dat probleem niet meer, ze trekken zich helemaal terug, die rijke lui. En ze laten ons straatarm achter. Dan denk ik al, ja, dat waren ze daarvoor ook. Men zou ook dankbaar kunnen zijn voor de hulp die men vanuit het Westen gekregen heeft. Maar dat is er men niet. Men vindt dat men die hulp altijd moet krijgen volgens het gewone, in Nederland vroeger heel bekende socialistische principe. Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moesten dragen, nietwaar? Men eist van de rijken in de wereld dat ze de armen helpen. En men eist dus van Amerika en de westerse wereld in het algemeen, wat door Nederland ook gerekend wordt, dat we de Arabische wereld helpen. Ik denk altijd zo ongeveer als Elia, een beetje laconiek. Jullie roepen nou 2000 jaar tot jullie God. Wij hier in het Westen roepen 2000 jaar, nou iets minder, want we doen het niet meer. Maar hebben we geroepen tot onze God. En kijk maar wat het verschil is. Nou ja, 1500 jaar, wat mormonisme zelf is zo oud ongeveer. Maar doet er niet toe. Waar is dan die God van Ismaël en wat is er van terechtgekomen? En aan de andere kant, waar is de God van Isaac en wat heeft hij gedaan? En kijk maar hoe het eruit ziet. En het resultaat is dat men dan dus nog bozer wordt. Zo staat het in de Openbaring ook, hè. God geeft plagen vanuit de hemel en daarna beginnen de mensen op aarde zich niet te bekeren. Maar in tegendeel beginnen de naam Gods nog meer te lasteren. Om het oordeel waaronder ze terechtkomen. In plaats van dat men de juiste keuze maakt. Ik kan het ook niet aan. Begrijp je me goed? Ik heb met die mensen te doen. En ik denk ook dat wij ons bewust zouden zijn dat wat wij ontvangen hebben inderdaad bij Ismaël vandaan komt, hoor. Maar ja, als u vraagt wat moeten we dan voor die mensen doen, dan zeg ik iets waardoor ze nog woester worden. Wat doen we met die mensen, die gelovigen, die ze christen noemen, die onder de wet leven? Wat doen we voor ze? Waar houden ze de genade voor? Prediken het evangelie. Want het is maar één evangelie, dat hebben wij. Nou, het andere niveau, wat doen we voor de Joden? Per slot hebben we deel gekregen aan de zegeningen van Juda, de Heer Jezus Christus, de Jood bij uitstek. En de zegeningen die tot ons gekomen zijn via de apostelen, dat waren ook allemaal Joden. Het is sowieso op een of andere wijze Joods. Wat doen we voor de Joden die onder de wet leven? Ik heb het er nagevraagd aan Paulus. Hij zegt, ik bid voor ze en mijn gebed houdt in de eerste plaats in dat ik hen het evangelie mag brengen. Maar daar zijn ze niet van gediend, ze worden woest. Ze nemen het ons hoogst kwalijk dat we evangeliseren. En wat doen we voor de Mohammedanen, levend onder de Mohammedaanse wetten, de vrijheid niet kennende? En de vrouw met niet maar een hoedje op, maar met nog veel meer op, denk ik altijd. En om. Wat doen we voor ze? We brengen ze het evangelie, toch of niet? Nou, u en ik dan misschien niet. Maar ik denk dat het heel moeilijk is. Maar er zijn er die het doen. Heb ik vanmorgen nog op CNN gezien. En wat gebeurde? Die mensen worden opgepakt en worden als zware misdadigers beschouwd. Omdat men het niet begrijpt. Omdat men verblind is. Dat is wat de wet doet. En niet alleen onder Mohammedanen of andere godsdiensten waar ook ter wereld. Maar ook onder degenen die zich christenen noemen en zich onder de wet plaatsen. Het sluit hun ogen voor de waarheid en voor de genade. Men wil dat ook niet weten. Er is ook geen ruimte voor. En men houdt vast aan de wet en aan een boodschap die een beroep doet op de werken van de mens. En gek genoeg, die strijd die we dan misschien individueel tegenkomen bij gelegenheid, die strijd zien we op de globe als het ware geprojecteerd. Precies diezelfde strijd. Tussen vrijheid en gebondenheid. Vrijheid heeft men tegenwoordig vervangen voor wat men noemt democratie, wat niet helemaal hetzelfde is, hè, maar gaat inmiddels onder vermomming, maar ik hoop dat u de grote lijn kent. Ik ben ervan overtuigd dat die lijn wordt voortgezet tot in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar misschien heb ik u dat vorige keer ook gezegd, maar dat weet ik dan nu niet meer. Ik ben ervan overtuigd dat die strijd waarvan Bush zegt dat hij hem zal winnen, dat die strijd niet gewonnen gaat worden. Er zijn niet veel schriftplaatsen, maar ik ken er een paar. En in ieder geval één uit Openbaring 12, waaruit ik dan toch concludeer, ik niet alleen, maar waaruit ik dan toch concludeer dat de gemeente blijkbaar wordt weggerukt voor het naderende gevaar. Begrijp u me goed? Dat is maar één kant van het verhaal. Wegrukken is niet noodzakelijk wegrukken voor het kwaad. Wegrukken wil zeggen met kracht wegnemen. En dat gebeurt door de kracht waarmee God van een oude schepping een nieuwe schepping maakt. Begrijp je dat goed? Maar op zijn minst, ik zeg het nu dus heel voorzichtig en terughoudend. Op zijn minst zou je in Openbaring 12 toch lezen dat die mannelijke zoon wordt weggerukt op het moment dat die opkomende draak, die daar voor het eerst genoemd wordt in Openbaring trouwens, Openbaring 12, die opkomende draak probeert de vrouw en haar kind te verslinden. En wie dan die draak is, ja, dat is in Openbaring 12 eigenlijk niet eens uit te leggen. Hij wordt pas geprofileerd, dat wil zeggen, hij wordt pas gedetailleerd aan ons voorgesteld in hoofdstuk 13. En daarna nog een keer in hoofdstuk 17. Maar als die draak opkomt, zal ik maar zeggen, dan is er sprake van de geboorte van die mannelijke zoon en de wegrukking daarvan. Ik denk dat die draak uitdrukkelijk zich begint af te tekenen. Want hoewel men zegt, nou ja, de terrorisme en al dat soort dingen, dat is niet het momentanisme, maar alleen een bepaalde club die er een steekje aan los is. Ik moet u zeggen, lees dan de Koran. Nou ja, goed, net zoals weinig christenen serieus de Bijbel lezen, zo zijn er maar weinig momentanen die serieus de Koran lezen. En als je zegt, je mag ze niet over één kam scheren. Nee, maar ik praat nu niet over de Mohammedanen, of hoe ze maar heet, muzelmannen. Maar ik praat over de Koran, het Mohammedanisme als zodanig. En als men dat aanhoudt, het daarvoor gaat, wel nu, men leest de Koran, men zal zien dat het inderdaad gaat om vijandschap tegen alle andersdenkenden. En dat het in ieder geval gericht is vanuit Ismaël tegen Isaac. En dus primair tegen het Joodse volk, omdat men weet dat het Isaac is. Maar ook als men het niet weet, maakt het niks uit. Men richt zich tegen de christenen, want voor de Mohammedanen zijn christenen en joden volstrekt hetzelfde. Was voor de Romeinen ook al zo trouwens. Omdat het diezelfde God is en diezelfde Jezus van Nazareth enzovoorts. Uit de joden. En ik geloof dat dat inderdaad aan de gang is, alleen om eens een vers min of meer uit zijn verband te rukken. Wanneer hij deze dingen ziet gebeuren, zo heft hij hoofden opwaarts. Want uw verlossing is nabij. Maar die verlossing betekent wel dat een van beide partijen, ik zeg het nu met opzet ook maar generaliserend, een van beide partijen wordt gewoon weggenomen. Nee, ik bedoel zo, als christendom een van de partijen is, wel de christenen worden weggenomen. Ik zal het vorige keer ook wel gezegd hebben. Als het waar is dat 70% van de Amerikaanse bevolking beleidend christen is, gelovig is, zelfs zegt wedergeboren te zijn. Als dat waar is, ja goed, misschien is het 10% minder, misschien 20% minder, maakt me niet uit. Maar als dat waar is, betekent dat na de opname van de gemeente van heel die Verenigde Staten van Noord-Amerika niets noemenswaardigs meer over is. In ieder geval is Bush dan ook weg, heeft hij mij verzekerd. Nee, zo zei hij het niet, maar daar komt het wel op neer. Dan is die partij weg en raad eens wie er dan roept, we hebben gewonnen. Toch? En als op datzelfde moment de Mahid, nou, hun Messias komt, die Mohammedaanse Messias, de Antichrist, de Maitreya, of hoe je maar heet, in de diverse categorieën, dan begrijp je toch wat er gebeuren gaat. Dan wordt het antichristelijke rijk over de aarde gevestigd. Uitgaande inderdaad vanuit het Midden-Oosten, vanuit Babel. De legendarische hoofdstad van het oude rijk van Nimrod. Nebukadnezar, Alexander de Grote. En door nou te noemen Saddam Hussein. Maar goed, zo steekt hij ongeveer in elkaar. En daar gaat het dus ongetwijfeld naartoe. Bush wint hem niet. Als Bush een christen is, en dat geloof ik, dan is hij in Christus meer dan overwinnaar. En dat houdt in dat hij met ons allen meegaat naar de hemel straks, binnenkort. En voor zover wij de overwinning zullen halen op deze ongelovigen, als ik ze voor de gelegenheid het zo mag noemen, zal het zijn inderdaad vanuit onze hemelse positie. Maar hier op aarde zal deze strijd ongetwijfeld niet gewonnen worden. Integendeel. Tegenstander zal merkwaardige wijze verdwijnen. En zoals Herr Lindsay al aangaf in een van zijn boeken al jaren geleden, men zal op aarde roepen dat de Maitreya, dan wel de Antichrist, dan wel Allah, dan wel Boeddha, of hoe je maar heten mag, dat die deze lastige christenen van de aarde heeft weggenomen. Jazeker, en dat eerstgeboorterecht dus toch alsnog terechtkomt bij Ismaël. Daar komt het neer. Bij Esau, bij Amalek, of hoe je bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Niettemin, al deze dingen zeggen mij de komst genaakt van onze heiland die ons tot zich zal nemen. En daar zien wij dus werkelijk naar uit. Zullen wij de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag uw woord mochten openen, mochten bepaald worden bij oude geschiedenissen en beloften, maar ook profetieën die u in uw woord gedaan hebt. We danken u in het bijzonder dat wij ook zien de omstandigheden in de wereld onze hoofden opwaarts mogen heffen, juist daardoor. We mogen weten dat wat u beloofd hebt daadwerkelijk gaat gebeuren. We danken u dat wij zonen en erfgenamen zijn der beloften, als Isaac. En dat wij deel hebben gekregen aan de vervulling van deze beloften die u reeds aan Abraham gedaan hebt en die vervuld zijn geworden in de Heer Jezus Christus, het zaad Abrahams. We danken u dat we in hem volmaakt gesteld zijn. En dat we niet door eigen werken onszelf aangenaam hoeven te maken bij u, maar mogen leven vanuit de vergeving van zonden, vanuit de wetenschap dat we kinderen Gods geworden zijn en dat u ons geroepen hebt tot een erfenis en daarmee eerst geboorterecht wat u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat daar onze hoop en onze verwachting op gericht mag zijn. Dat we daadwerkelijk mogen leven als verlosten. Dat we mogen zien op de omstandigheden in de wereld en tegelijkertijd mogen bedenken dat dit onze wereld niet is. Maar dat in de toekomst in diezelfde wereld alsnog uw naam zal verheerlijkt worden. En niet alleen dat onze heiland zelf zal verschijnen in de heerlijkheid, maar ook wij met hem. En dat alles niet op grond van verdiensten onzerzijds, maar op grond van die genade die u ons in Christus geschonken hebt. We danken u dan dat we voor de tijd die ons rest in het vlees onszelf aan u mogen toevertrouwen. In de wetenschap dat u een goed werk aan ons begonnen hebt en dat u dat zal voleindigen door uw kracht en door uw genade tot op die dag van Christus die zo nabij gekomen is. We bevelen ons bij u aan dan en bij de woorden uw genade, omdat we daaruit mogen leven en mogen wandelen tot eer van uw naam. Amen.